Er is nog een tweetal mededelingen, gemeente. Eerste mededeling is de tweede huwelijksafkondiging van Cora Abraham-Jan en Annelies Hartman. Kerkelijke bevestiging van dit huwelijk zal, zo de Heere wil, plaatsvinden aanstaande vrijdag 25 augustus. De kerkdienst die in ons kerkgebouw wordt gehouden zal beginnen om 14:15. Tweede mededeling is dat deze middag de zondagschool weer zal beginnen. Alle kinderen zijn welkom op de bekende tijd. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 17, het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Derde vers van Psalm 17. We willen nu luisteren naar het lezen van de wet des Heren en daarna zingen we uit Psalm 19, het vierde vers. Des Heren wet nochtans, verspreid volmaakter glans, terwijl zij het hart bekeert. Daarna volgt de schriftlezing, u kunt die deze morgen vinden in het evangelie naar Matteüs, 16e hoofdstuk, de versen 13 tot en met 28. We noemen nu Matteüs 16, de versen 13 tot en met 28, na de wet des Heren. En na het zingen van Psalm 19, het vierde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Verdenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Matteüs 16, 13e vers. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen, zeggende: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En zij zeiden: sommigen Johannes de Doper, en anderen Elias, en anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zeide tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide: gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. En Jezus antwoordende zeide tot hem: zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. De poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En zo wat gij zult binden op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heengaan naar Jeruzalem. Veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En Petrus hem tot zich genomen hebbende begon hem te bestraffen, zeggende: Heere, wees u genadig, dit zal u geen zins geschieden. Maar hij zich omkerende zeide tot Petrus: Ga weg achter mij, Satanas. Gij zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: Zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelfde verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal hetzelfde vinden. Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint en leidt schade aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns vaders met zijn engelen, en alsdan zal hij een iegelijk vergelden naar zijn doen. Voorwaar zeg ik u, er zijn sommigen van die hier staan, de welke de dood niet smaken zullen, totdat zij de Zoon des mensen zullen hebben zien komen in zijn koninkrijk. Tot zover de lezing van Gods woord. We willen deze morgen met Gods hulp nadenken over een van de woorden die u vindt in dit hoofdstuk wat aan u is voorgelezen. Matteüs 16, daarvan het 24ste vers, waar we het woord van God en onze tekst lezen. Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: Zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. En in het licht van dit woord willen we ook onze belijdenis lezen, de Heidelberger Catechismus. We zijn toegekomen aan zondag 49, vraag en antwoord 124. En we willen deze zondag de vraag en het antwoord lezen. Vraag en antwoord 124. Welke is de derde bede? En het antwoord luidt: Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dat is, geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken. En uw wil die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. Opdat alzo een iegelijk zijn ambt en beroep zo gewillig en getrouw mogen bedienen en uitvoeren, als de engelen in de hemel doen. Tot zover. Willen we eerst Gods aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed. Almachtige en eeuwige Heere, we zijn samengekomen om uw aangezicht te zoeken. En we hebben ons samen in het gebed voor u gebogen. En hoe zal het kunnen, Heere, u zoeken, tot u bidden? Als we zien op onszelf, dan zijn we biddeloze mensen die niet weten te bidden zoals het behoort. En daarom komen we tot u in dit ogenblik smekend of u ons bidden wilt leren. Bidden wilt leren zoals wij hier zitten of staan in dit kerkgebouw. Of u ons ook bijzonder bidden wilt leren zoals we op de kansel staan vanmorgen. Want we hebben die geest, die grote leermeester van het gebed, zo nodig in onze persoonlijke gebeden, maar ook heel bijzonder in de ambtelijke gebeden. Heere, wil u ons dan tong en mond aanroeren, opdat wij in dit openlijk gebed de tolk van de gemeente mogen zijn en ook een gebed mogen uitspreken wat u behagen kan. Wil u, o Heilige Geest, de noden en de vragen van het hart van hen die in de kerk zitten verzamelen, en die gebeden die in stilte ook op dit ogenblik tot u worden opgezonden, wil u ze dragen tot voor de troon van God. Heere, God der gebeden, Geest der gebeden, leer ons bidden. En als we dan zo samengekomen zijn om uw aangezicht te zoeken, en u aan te roepen in het gebed, dan moeten we het bekennen en belijden, Heere. Als wij hier zijn in deze dienst, dan is dat een groot voorrecht. U hebt ons samengebracht, ons gespaard in de week die voorbij is. U hebt ons in de periode die achter ligt, deze vakantietijd, willen bewaren en beschermen. U hebt ons ook daarin laten zien dat u geen lust hebt in de dood van de zondaar. Dat u ons nog wilt laten in het heden der genade. En nog wilt brengen onder de verkondiging van uw heilig evangelie. Heere, maak onze harten klein. En laat het ons een voorrecht mogen zijn. Dat wij hier mogen zijn. Wil geven, Heere, dat we met verlangen naar uw huis mochten komen. Biddend diep in ons hart. Och Heer, geef thans uw zegeningen. Och Heer, geef heil op deze dag. Als dat zo was, Heere, dat we vanuit onze onwaardigheid toch verlangden naar een zegen uit uw woord. En naar een zegen in uw huis, zou u dan onze stille hoop van morgen niet willen beschamen. En als er geen verlangen was, als we kwamen uit gewoonte. Of misschien wel omdat het zo moest. Heere, wil u dan vanmorgen onder de bediening van uw woord, ja, onder het zingen van de oude psalmen, dat verlangen in ons hart wekken. Heere, wil onze dwaasheid vergeven. En onze gemakzucht. En onze dorheid. En onze doodsheid. Ach, u hebt zoveel te vergeven. Alles te vergeven. U zou met ons naar recht kunnen handelen. En als u recht voor ons zou laten gelden, wie zou dan kunnen bestaan? Dan moeten zelfs uw kinderen het zeggen, Heere, treed niet in het gericht. Maar wil u in genade op ons neerzien. En uit genade, stille hoop niet beschamen. Uit genade, in dorre, dode zondaarsharten, verlangen wekken de droefheid naar u, de levende God. We smeken u, Heere, wil u zijn met hen die onbekeerd zijn. Wil u ze niet overlaten aan de dorheid en de doodsheid en de doodheid van hun eigen leven. Maar wil u, die het toch in uw woord gezegd hebt, doden zullen horen de stem van de levende God en ze zullen leven. Wil u tot de doden de roep tot bekering doen uitgaan. En wil u doden en dove oren openen opdat ze mogen horen. En opdat ze arm worden in zichzelf. Opdat ze de wapenen van verzet en van vijandschap leren inleveren. En leren zoeken en vragen naar u en naar uw sterkte. Denk, o Heere, aan hen die in stilte iets beseffen van de nood van hun leven. Dat tegen niemand durven zeggen misschien. Maar die toch in stilte hunkeren, hongeren en dorsten naar u en naar uw gerechtigheid. Heere, wil u hen niet alleen laten, maar wil u bij de vragen van het hart hen zo leiden, dat ze gaan zien dat er bij hen niets te vinden is. Steeds armer worden in zichzelf, sterven aan zichzelf. Maar wil u ook tonen dat er nu buiten hen een weg geopend is. En wil u die weg laten zien, die weg die geopend is in de Heere Jezus. Die weg die Hij gebaand heeft. Door zijn dierbaar bloed. Heere, wil u die weg verklaren aan hun hart. En in de nood van hun leven die weg ook tonen. We bidden van u. Wil u uw volk en uw kinderen gedenken. Geef, o Heere, dat uw kinderen onderwezen mogen worden in de dingen van u. Wil u geven dat waar er zoveel stilstand lijkt te zijn. Stilstand die achteruitgang is, verachtering in de genade. Wil u geven dat uw volk aangevuurd mag worden om te jagen naar de kennis van u. Om toe te nemen in de kennis van u, o gezegende Heere Jezus Christus. Om toe te nemen in de kennis van u, o drieënige God. Wil u ook geven dat uw volk door mag breken. De kennis van uw wet en van uw woord. Dat er mag zijn praktijk van de godzaligheid. Het wandelen in uw wegen. Wil u, o Heere, midden in de zielenraadsels en soms ook onder de verberging van uw aangezicht, uw kinderen niet verlaten. Maar ook die omstandigheden heiligen en zegenen aan hun hart. Wil u geven dat uw volk in tegenspoede stil mag zijn. En dat praktijk van hun leven mag zijn en meer mag worden. Uw wil geschieden, de uwe alleen. Ook als het gaat tegen hun eigen wil in. Heere, geef die genade. We bidden van u, Heere, wil u zijn met allen die moeite en zorgen hebben. U weet, er zijn ook in de gezinnen en in het persoonlijke leven van velen van ons zorgen, moeite, verdriet. U weet, Heere, van alle verdriet en moeite af, van ziekte, van het ouder worden, van het tobben, met gebreken van het lichaam. U weet hoe moeilijk dat soms kan zijn, wat er vaak in stilte afgeworsteld wordt. Heere, wil in die omstandigheden meekomen. Wil u zijn met allen die verdriet hebben, die eenzaam zijn door rouw. Wil u sterkte en kracht geven, dat bij u alleen de troost te vinden is. Denk ook aan hen die door ziekte of door moeite bezocht worden. Heere, wil u kracht geven naar kruis. Denk aan hen die met vragen lopen die voor ons mensen verborgen zijn, maar zo bekend zijn bij u. Wil u hulp en kracht bieden. En bij alle dingen, Heere, laat het zo mogen zijn dat we u niet vergeten. Niet vergeten in ons verdriet, in onze moeite en in onze zorg. O God, wil u dat geven. Denk ook, Heere, aan hen die geen bijzondere zorgen kennen. Veel redenen hebben om u te erkennen voor al het goede wat u gegeven hebt. Dat hebben we allen. Want wij allen hebben zoveel over. Zoveel wat we niet verdiend hebben. Zelfs al is ons leven moeilijk. Maar er zijn er onder ons die op een heel bijzondere wijze veel reden hebben om u dankbaar te zijn. Omdat u hen in hun leven zo rijk hebt gezegend. En omdat er tot op deze dag geen bijzondere moeite en zorgen zijn. Heere, geef dat die zegeningen gezien mogen worden. En dat we ze niet mogen vergeten. Vergeet nooit één van zijn weldadigheden. Dat dat in het hart mag leven. En dat die goede tierenheid die u bewijst en de blijken van uw gunst ons uit mogen drijven tot u de levende God. Ons niet zelf genoegzaam mogen maken of zodat we lijken rechten te hebben. Maar ons uit mogen drijven tot u. Heere, wil zo aan ons alle denken. We moeten het u belijden. Wanneer we al deze dingen aan u voorleggen, dan kunnen we nergens rechten vandaan halen. Er zijn bij ons geen verdiensten. Er is bij ons alleen maar schuld. Hemelhoog. Breder dan de wereld. Wil u dan uit genade onze schuld verzoenen. En ondanks onze zonde aan ons denken. Om uw verbonds wil. Om de naam van de Heere Jezus. Om de verdiensten van hem. Die u altijd hoort. We vragen het. Om zijnentwil alleen. Uit genade. Amen. We willen eerst nog zingen, gemeente, uit Psalm 119, het 17e en het 36e vers. Ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Psalm 119, de versen 17 en 36. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 86, het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Psalm 86, het zesde vers, aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, wat mijn God wil, dat geschiet altijd. Misschien kent u die regel uit een oud Luthers gezang. Zo wordt het daar uitgezongen. Wat mijn God wil, dat geschiet altijd. En als u de betekenis van die woorden op u af laat komen en op u in laat werken, dan komt er misschien toch een vraag boven. Als dat zo is, dat wat God wil altijd geschiet, waarom zouden we dan nog moeten bidden, uw wil geschieden? Als Gods wil toch altijd gebeurt, waarom is dat gebed nog nodig? Ja, dat is zeker een van de vragen, een van de diepste vragen, die bij deze bede uit het Onze Vader boven kan komen. Om op die vraag een antwoord te geven, mogen we dit niet vergeten. Dat ook al gebeurt Gods wil altijd, met die bede vraagt de kerk of Gods wil ook zo gestalte mag krijgen in het leven van zijn kinderen. Ja, in het leven van andere mensen, zegt onze catechismus zelf. Dat die wil van God gehoorzaamd mag worden. En dat in die wil van God berust mag worden. U voelt het. Met deze bede zit er dus een persoonlijke toespitsing. Een persoonlijke accentuering, zouden we haast zeggen. In Gods wil gebeurt altijd. Maar de kerk bidt of ze het met die wil van God eens mag zijn. En of die wil van God gehoorzaamd mag worden. En in dat licht willen we samen nagaan denken over die bede, uw wil geschieden. Thema voor de prediking is, uw wil geschieden. En daarbij willen we twee dingen vanmorgen benadrukken. Ten eerste, houdt dat in de verloochening van de menselijke wil, want we lezen het in het antwoord van onze catechismus, geeft dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken. En ten tweede, de onderwerping aan de goddelijke wil. En uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. Uw wil geschieden. Ten eerste, de verloochening van de menselijke wil. En ten tweede, de onderwerping aan de goddelijke wil. Uw wil geschieden. Als we over die heel bekende woorden nagaan denken, is toch eigenlijk het eerste wat we samen dienen te overdenken dit. Wat bedoelen we met de wil van God? Stellen van die vraag is eenvoudig. Het antwoord geven op die vraag is niet zo eenvoudig. Want als we nadenken over de wil van God, gaat het over een van de diepste geheimenissen waar de schriften over spreken. Bovendien, als de schriften het hebben over de wil van God, dan zitten daar zoveel kanten aan, dat het niet zo eenvoudig is om in korte woorden te zeggen wat de wil van God eigenlijk is. We raken aan een diep en veelzijdig geheimenis. Maar om dan toch iets te zeggen over de wil van God, hebben de vaderen in het verleden een onderscheiding aangebracht. In oude boeken over de leer van de kerk kun je vaak lezen dat er op tweeërlei manier gesproken moet worden over de wil van God. Meestal wordt dan gezegd het gaat over de verborgen wil van God en over de geopenbaarde wil van God. En dat onderscheid is een Bijbels onderscheid. We lezen bijvoorbeeld in de laatste woorden van Mozes tot het volk van Israël en het slot van het boek Deuteronomium, dat Mozes aan het volk van Israël in Deuteronomium 29 zegt: de verborgen dingen zijn voor de Heere onze God. Maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en voor onze kinderen tot in eeuwigheid om die te doen. Er zijn dus verborgen dingen en ook geopenbaarde dingen. Er is een verborgen wil van God en een geopenbaarde wil van God. Wat is die verborgen wil van God? Wel, met die verborgen wil van God bedoelen we heel eenvoudig de raad van God, het plan van God. Waarin alles wat gebeurt in de hemel en op de aarde vast ligt. We lezen in de Bijbel dat God alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. Daarom valt er zelfs geen musje ter aarde zonder de wil van hem. Alles wat gebeurt ligt in de raad en in de wil van God, in het plan van God besloten. Niets gebeurt er zonder zijn wil. Kijk, en die wil van God die alles omvat. Die wil van God die we ook wel de raad of het plan van God noemen. Waarnaar hij alles regeert en alles bestuurt. Dat wordt wel zijn verborgen wil genoemd. Omdat veel van dat plan van deze wil van God voor ons verhuld blijft. We kunnen namelijk niet weten wat de verborgen raad van God is. Totdat we gezien hebben wat er gebeurt in ons leven en in deze wereld. En bovendien, dan moeten we er ook nog licht van boven over ontvangen. Kijk, dan gaan we zien wat Gods raad, wat Gods wil is. Maar het blijft slechts zeer ten dele. Alleen een terugblik in het verleden. En dan nog bij het licht van Gods genade kunnen we licht ontvangen, iets zien van de verborgen leidingen en de verborgen raad van zijn wil in ons persoonlijk leven of ook in de geschiedenis van de mensheid. Maar zelfs dan, als we iets zien van Gods raad en Gods wil in het verleden, kunnen er nog 1000 vragen overblijven. Waarom zo? Waarom dit? Veel van die verborgen raad en wil van God blijft verborgen. En dat geldt nog meer voor de toekomst. Kan het zijn dat wanneer Gods kinderen terugblikken met het oog des geloofs, dat ze in het verleden iets ontdekken, sporen ontdekken van Gods verborgen wil, van de toekomst, van wat Gods wil zal zijn in de toekomst, dat is geheel verborgen voor hen. Niemand weet wat morgen brengen zal, wat in Gods raad, in Gods wil besloten is. Wanneer zal de dag zijn van mijn sterven? Ik weet het niet. Hoe lang zal het nog duren dat God deze aarde laat voortbestaan? Hoe lang zal het nog duren totdat de Heere Jezus wederkomt? Het is alles besloten in Gods wil, maar wij weten het niet. Het is zijn verborgen wil. En zo kunnen we het samenvatten. Die verborgen wil van God is het plan van God, de raad van God, die over alle dingen in het verleden, in het heden en in de toekomst gaat. Maar het meeste van wat God wil in zijn verborgen raad, blijft voor ons mensen verborgen. En vandaar zijn verborgen wil, die slechts zeer ten dele door Gods kinderen gekend wordt. Die wel door Gods kinderen aanbeden wordt, als heilig, wijs en goed. En dan de geopenbaarde wil, wat is dat? De geopenbaarde wil van God is de wil van God zoals hij die in zijn heldere woord, in zijn duidelijke regels heeft uitgedrukt. De geboden en de voorschriften van God, dat is de geopenbaarde wil van God. We zouden het zo kunnen zeggen. Eigenlijk is de hele Bijbel, van het begin van Genesis tot het einde van Openbaringen, de openbaring van de wil van God. En om de geopenbaarde wil van God te leren kennen, moeten we vragen naar het woord, naar de wet en naar de getuigenis. En in dat woord van God, in die geïnspireerde schriften, daarin vinden we het geopenbaarde. Voor ons en voor onze kinderen, zegt Mozes, om die te doen. Het is belangrijk, gemeente, dat we die onderscheiding vasthouden. Vanmorgen, en ook zo de Heere wil in de volgende preek over dit gedeelte van de Heidelberg. De geopenbaarde en de verborgen wil van God. Dat zijn twee zijden van Gods wil. Verborgen zijn raad. Geopenbaard zijn woord. En met deze gedachte keren we weer terug naar die bede. Uw wil geschieden. Er liggen in die bede twee aspecten, twee zijden opgesloten. Als wij bidden uw wil geschieden, dan bidden we dat wij, en zoals onze catechismus zegt, vele mensen, alle mensen, de geopenbaarde wil van God mogen gehoorzamen. Daar ligt de volle nadruk op in de catechismus. En we bidden ook dat we ons aan de verborgen wil van God mogen onderwerpen. Ik wil het nog een keer zeggen. Uw wil geschieden. Dat betekent dat wij en alle mensen de geopenbaarde wil van God zouden gehoorzamen. En het betekent dat we erom vragen dat wij en alle mensen ons aan de verborgen wil van God zouden onderwerpen. Daartoe is dit nodig. Zegt onze catechismus, en het staat ook zo duidelijk in de tekst. Om ons te onderwerpen aan Gods verborgen wil. En om de geopenbaarde wil van God te leren gehoorzamen, is dit nodig wat? Dat we onze eigen wil leren verzaken. Dat staat voorop. Dat is blijkbaar van beslissende betekenis. Om Gods wil te kennen en te gehoorzamen, om ons aan Gods wil te onderwerpen, is het van beslissend belang dat we onze eigen wil leren verzaken. En wat betekent die uitdrukking, het verzaken van onze eigen wil? Wel, we lezen het in het licht van de tekst. Zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf. Verzaken of verloochenen betekent in dit verband hetzelfde. Verloochenen betekent eigenlijk nee zeggen. Dat is de kern van de betekenis van het woord. U kent het uit die geschiedenis, die aangrijpende geschiedenis van de verloochening van Petrus. Petrus in de zaal, in de hof, daar bij Caiaphas. Waar Petrus de Heere Jezus drie keer verloochent en zegt, ik ken de mens niet. Hij zei nee. Hij was een gekende van de Heere Jezus Christus. Hij had zelfs gezegd, Heere, ik zal u geenszins verloochenen. Maar toen het er werkelijk op aan ging komen, toen verloochende hij de Heere Jezus, hij zegt, ik ken de mens niet. Wat is de verloochening van onszelf? Wat is de verzaking van onze eigen wil? Het is nee zeggen tegen onze eigen wil. Het is eigenlijk dit zeggen. Ik ken die wil niet. Ik wil er niets mee te maken hebben. Dat betekent het ten diepste. Om onze wil te verzaken. Mijn wil? Verloochen. Gekruisigd. Ken ik niet. Waarom is dat nodig, vraagt hij? Om onze eigen wil te leren kruisigen. Om van onze eigen wil afstand te leren nemen. Om nee te leren zeggen vanuit de bodem van ons hart tegen onze eigen wil. Omdat onze wil een zondige wil is. Door en door bedorven. Onze wil is vijandschap tegen God. Zo zegt Paulus het. In de brief aan de Romeinen, het bedenken des vleeses is vijandschap tegen God. Want het onderwerpt zich der wet Gods niet en het kan het ook niet. Voelt u het? Het bedenken van het vlees is vijandschap. En waar komt die vijandschap nu in uit? Die vijandschap komt daarin uit dat we ons niet willen onderwerpen aan de wil, aan de wet van God. Het ook niet kunnen. Onze wil onderwerpt zich niet aan de wil van God. Onze wil staat haaks op Gods wil. Hebben we dat in ons eigen leven al ontdekt? Dat onze wil, de drijvende kracht in ons binnenste, zich niet onderwerpt aan God. Onze wil doortrokken is van vijandschap tegen de Here. Oh, inderdaad, we kunnen daar nooit aan denken. En nooit eens bij stilstaan, nooit eens overpeinzen. Hoe is dat eigenlijk met mijn leven? Hoe is dat eigenlijk met mijn hart, met mijn wil? Wat zoek ik eigenlijk? Onverschilligheid is jezelf niet afvragen. Van hoe staat het met mij? Hoe is het met mijn hart? Hoe kom ik tot God bekeerd? Die vraag kun je wegduwen. Die vraag kan geen plaats innemen in ons leven. Dat is onverschilligheid. En als we zo onverschillig leven zonder onszelf bezig te houden met de wezenlijkste vragen van het leven. Hoe kom ik met God verzoend? Hoe zal ik tot eer van God leven? Ja, dan hebben we ook niet veel last van onze wil. Dan doen we ten diepste wat we willen. Dan leven we zoals wij dat beslissen. En dan denken we dat het met onze wil en met ons hart toch nog wel meevalt. Goed, er zijn onvolkomenheden, maar ik ben niet slechter dan een ander. Valt met ons hart, met onze wil wel mee. Het kan ook zijn dat we niet zo onverschillig leven. Dat we onszelf wel eens afgevraagd hebben. Wel, hoe moet het? Hoe zal ik voor God verschijnen? Dat we van harte instemmen met de noodzaak van de bekering. Dat we zeggen, er moet een wonder aan een mens gebeuren. En dat we bezwaren hebben tegen allerlei soorten van oppervlakkige godsdienstigheid. En dat is inderdaad nodig. Maar toch, ook al zien we de noodzaak van bekering. Ook al denken we, het kan zo oppervlakkig, zo makkelijk toch maar niet. Toch denken we ten diepste nog heel goed van onszelf. Als u heel eerlijk bent, dan bent u eigenlijk boos op de Heere dat u nog niet bekeerd bent. Want u denkt, ik wil toch eigenlijk wel. Maar de Heere wil niet. Toe, wees eens eerlijk. Zijn er onder ons niet die zo leven, zo denken? Waarom werkt God niet? Want ik wil toch wel. De Heere wil niet. Kwaad denken van God. Goed denken van jezelf. Eén ding hebt u vergeten, mijn beste vriend. Eén ding. Wat het woord van God in alle scherpte, maar tegelijkertijd in alle bewogenheid zegt. U kent uzelf niet. U hebt niet gezien hoe het er met uw hart, met uw wil werkelijk bijstaat. En daarom weet u wat u nodig hebt. Als u zo goed denkt van uzelf en zo kwaad denkt van de Heer. Ontdekkend licht. Heere, laat me zien. Hoe het er met mij, met mijn wil, waarvan ik nog zoveel goede gedachten heb, werkelijk bijstaat. Opdat ik de waarheid van uw woord ga beamen, ga beleiden, ga zeggen, Heere, mijn wil is inderdaad die wil waarvan de apostel zegt, het onderwerpt zich der wet Gods niet en het kan het ook niet. Het is vijandschap tegen u. Kijk, en als dat gebeurt, dat we daadwerkelijk bij het licht van Gods geest gaan ontdekken, dan kunnen we nooit, maar dan ook nooit meer, oppervlakkig denken over ons eigen hart, of goed, positief denken over ons eigen hart, dan gaan we het beleiden dat onze wil verkeerd is. Dan gaan we de noodzaak zien van wat onze catechismus hier zegt. Onze wil te leren verloochenen. Die wil die zich niet onderwerpen wil. Die wil die niet bukken wil. Die wil waarin vijandschap zit. Dan gaan we de bede van onze catechismus nastamelen. Uw wil geschieden. Laat ik mijn wil mogen verzaken. En dat licht moeten we ook hierop wijzen. Dat onze catechismus dat eigenlijk zo mooi en zo diep zegt. Het verzaken van die wil. Het nee zeggen tegen mijn vijandige, vleeselijke, zondige wil. Hoe kan dat? Dat kan niet door eigen kracht. Dat kan niet door te proberen een beetje beter te gaan leven. En dan zal het langzamerhand toch wel goed komen. Nee, onze catechismus laat zien in het licht van deze bede dat we daar genade voor nodig hebben. Geef. Zo begint ook dit gebed. Geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken. Geef. Dat ik mag sterven aan mijn eigen willigheid. Geef dat mijn eigen wil doorgestreept mag worden. Ik ken die wil niet. Geef genade om mijn eigen wil, mijn dwaze wil te kruisigen. Mag ik het vragen? Is dat ons gebed geworden? Heere, breek die vijandschap. Breek dat harde, weerbarstige hart. Heere, wil u mijn eigen willigheid verbreken en wil u mijn hart verenigen tot de vreze van uw naam. Als we werkelijk iets zijn gaan beseffen, of door het werk van Gods genade meer gaan beseffen van die brok van vijandschap en eigenwilligheid die in ons leven woont, dan wordt dit gebed steeds noodzakelijker. Heere, breek mijn wil. Heere, geef dat ik mijn eigen wil en mijn eigen verlangens ga verloochenen en verzaken. Zo nodig, heel praktisch in het leven, om deze bede telkens weer voor de Heere neer te leggen. Ontdek me aan de dwaasheid van mijn eigen wil en geef dat ik mijn eigen wil leer verzaken. Kijk, dat leert iemand bidden die door God stilgezet wordt. Dat leert een kind van God steeds meer inleven en steeds meer smeken. U vindt dat in het levensboek van de apostel Paulus. Paulus' levensboek is in veel opzichten toch een open boek voor ons, omdat we zoveel over Paulus in de Bijbel lezen. Wat gebeurt er als Paulus stilgezet wordt? Wel, dan valt Paulus op reis naar Damascus, blazende dreiging en moord. Dat was zijn wil, moord en doodslag. Dan valt Paulus neer onder de lichtstralen van Gods openbaring. En dan hoort hij de stem uit de hemel, Saul, Saul, wat vervolgt ge mij? En dan vraagt deze Saul twee dingen. Wie zijt ge, Heere? En wat wilt gij dat ik doen zal? In een ogenblik is die Paulus die wilde de ondergang van de kerk. Die wilde de moord en de doodslag van de discipelen van de Heere Jezus. Een man geworden die op de knieën neergevallen is en die zegt, Heere, mijn wil is niet belangrijk meer. Want mijn wil zoekt alleen maar het kwade. Maar wat wil u dat ik doen zal? En hoe langer, hoe meer we nu door de Heere onderwezen worden, hoe meer we gaan bidden, Heere, breek mijn eigen wil. mijn zondige vleeselijke verlangens maar stuk. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Kijk, dat is het wat onze catechismus allereerst benadrukt. Geef dat wij en alle mensen onze eigen wil zouden verzaken. Wat zou de wereld anders worden, gemeente? Wat zou ook de kerk anders worden als die bede meer praktijk was? We leven in een tijd waarin van alle kanten verteld wordt dat wij rechten hebben. Dat we voor onszelf op moeten komen. Dat we onze rechten moeten verdedigen. Ik wil, en vult u het maar in. En door een bepaald soort psychologie wordt er nog gezegd dat je daarbij heel agressief mag wezen. Dat moet. Kom maar op voor je rechten. Maar wanneer deze bede praktijk wordt, dan gaan we naast Paulus in het stof buigen. Dan worden we voor God rechteloze mensen. En dan vragen we of God al dat verzet, al die agressiviteit in ons hart wil verbreken. Het zou in de praktijk van het leven zichtbaar worden als wij. En dat is in de eerste plaats persoonlijk, heel persoonlijk. Wij en andere mensen. Wij en alle mensen. Voor God onze eigen wil zouden verzaken. En zouden gaan bidden, Heere, wat wilt u dat ik doen zou? Dat betekent allereerst ook dit, zegt onze catechismus. Als die bede praktijk wordt, dat wij onze eigen wil gaan verzaken, dan hoort daarbij dat we gaan bidden dat Gods wil gedaan mag worden in ons leven. En het wordt zo gezegd dat wij Gods wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. U begrijpt het. Daar heeft de catechismus het allereerst en voornamelijk over die geopenbaarde wil van God. De wil die geopenbaard is, die neergeschreven is in het woord van God, in de wet van God. Geef dat wij en alle mensen zonder tegenspreken die wil die in uw geboden vervat ligt, gaan gehoorzamen. Dat is een belangrijk element in het onderwijs van de schrift. Gods woord tekent ons dat het noodzakelijk is voor de mensen dat ze bekeerd worden. Dat ze wederom geboren worden. En dat is het eerste. Maar Gods woord tekent ons ook dat de Heere eist dat zijn kinderen in zijn wegen wandelen. Gehoorzamen aan zijn wil. Gehoorzamen aan zijn geboden. Dat gehoorzamen aan Gods geboden is nuttig en goed voor alle mensen. Hoeveel keren heeft de Heere niet juist door de dienst van zijn profeten gesproken en geroepen en gedrongen, luister toch naar mijn geboden. Om één tekst aan te halen in Jesaja staat ergens die aangrijpende tekst. Och, dat gij naar mijn geboden geluisterd had. Zo zou uw vrede geweest zijn als de zee, als een rivier en uw gerechtigheid als de golven der zee. God zegt, indien ge naar mijn geboden geluisterd had en die geboden gehoorzaamd had, indien ge mijn wil had gehoorzaamd, dan zou uw vrede zo groot geweest zijn. Dat zegt de Heere ook vandaag in onze tijd. Dat zegt de Heere vanmorgen tot jonge mensen en tot kinderen, tot ouderen, tot ieder die hier vanmorgen in de kerk is. Och, dat u naar mijn wil, naar mijn geboden gehoord had. Waarom is er zoveel onvrede? Er kunnen soms allerlei omstandigheden zijn, ik weet het. Eén van de dingen die de schrift ons vraagt. Is het niet omdat we niet geluisterd hebben naar de geboden van de Heere? Want vergeet het niet, het zondige tegen Gods geboden Het niet luisteren naar zijn duidelijk en helder en onfeilbaar woord. Dat brengt altijd onvrede met zich mee. Kijk maar naar de mensen die openlijk in de zonde leven. Vroeger of later. Hun leven wordt getekend door de zonde. Onvrede. Wroeging. Twijfel. Och, dat ge naar mijn geboden geluisterd had. Zo smeekt de Heere haast. In dat woord van Jesaja. Opdat de mensen zouden luisteren naar zijn geboden. En die geboden waarin zijn wil is uitgedrukt. Ook zouden gehoorzamen. Geef, zegt onze catechismus. Dat wij en alle mensen. Uw wil. Die alleen heilig en goed is. Zonder tegenspreken gehoorzamen. Dat betekent, gemeente, dat allen die het woord horen opgeroepen worden om bij de geopenbaarde wil van God te leven. Bij de geboden te leven. Want om die geboden te gehoorzamen is het nodig dat we die geboden kennen. Dat we weten wat God in zijn woord gezegd heeft. Het is nodig om het woord te lezen. Het is nodig om onder de prediking van het woord trouw te komen. Opdat wij zouden weten wat de geboden van God, wat de eisen van God, wat de beloften van God zouden zijn. Maar denk er goed om het lezen van de Bijbel. Van de wil van God. Het horen naar de prediking van het woord is nooit in de schrift een vrijblijvende zaak. De vraag komt tot ons, wat hebben we met het woord gedaan? Wat hebben we met die geboden gedaan? Wat hebben we met de prediking gedaan? Wat hebben we met die boodschap gedaan die we iedere dag zo lezen? Hebben we geluisterd? Zijn we ermee op de knieën gekomen? Heren, uw woord zegt me dat ik u gehoorzamen moet. Dat ik uw woord en uw heilige wet, dat ik daarna dien te leven. Maar nu ontdek ik in mijn eigen leven alles tekort. Alles schuld. Want dat gebeurt. Als de Heere door zijn woord en door zijn geest, door zijn wet ons laat zien dat we die hoge standaard van Gods heilige wet niet houden. Omdat onze wil, ons hart boos en verdorven is. Dan gaan we zien dat God eist. Dat we zijn wil zouden gehoorzamen. Maar dat we in alles tekort schieten. Alle geboden schuldig staan. Dan gaan we vragen. Heere, vergeef. Vergeef mijn zonde. En dan gaan we ook vragen. Heere, geef me genade. Om in uw wegen te wandelen. Zul u het nooit vergeten. Waar God door zijn woord en zijn wet heel persoonlijk tot ons gaat spreken. Daar wordt de eerste vraag, Heere, bekeer me. Maar er komt ook de bede, Heere, geef me genade om uw wil die heilig is en goed te gehoorzamen. Bidden we ook om dat laatste. Bidden we ook om de genade, de onweerstandelijke genade van God. Niet alleen om de vergeving van de zonde. Maar ook om in de wegen van God gehoorzaam te wandelen. Op het eerste mag alle nadruk leggen. Maar we mogen het tweede niet vergeten. Heere, geef dat wij en alle mensen. Uw wil zonder tegenspreken gaan doen. Zonder tegenspreek. Dat betekent ook. Dat we sterven moeten. Van onszelf. Van onze eigen wil. Want zolang onze eigen wil nog ongebroken het woord heeft. Dan maken we altijd bezwaren tegen de wet van God. Dan maken we altijd bezwaren tegen het woord van God. Dan zeggen we moet dat nu zo. Moet dat nu op die wijze. Je kan dat op een hele kleine manier, zou ik haast zeggen, al bij kleine kinderen zien. Een van de dingen die al heel gauw duidelijk wordt bij kinderen is dat ze een eigen wil hebben. En die wil van kinderen kan door opvoeding nog wel een klein beetje bijgestuurd worden. Dat is ook een van de taken van de opvoeding. Maar een eigen wil hebben ze. En een van de dingen die telkens weer naar boven komt is dat die eigen wil de geboden, de aanwijzingen van vader en moeder in twijfel trekt. Dat is het minste. Of niet wil gehoorzamen. Kinderen beginnen al heel gauw tegen te spreken. En dat is nu in het leven van mensen. Vaders en moeders. Die het goede bedoelen. Maar toch zelf ook zondige mensen zijn. Kinderen spreken tegen. Het ergste is dat het ook gebeurt. Ten opzichte van God. Die geen zonde kent. En wiens wil volmaakt heilig en volmaakt goed is. We spreken tegen. We zijn het er niet mee eens. We willen ook onze inbreng hebben. Dat is de geest van de mens. De geest van Adam. Maar als werkelijk deze dingen op het hart gedrukt worden. Dan gaan we sterven aan onszelf. Dan gaan we bidden, Heere, breek mijn vleeselijke wil. En leer me buigen voor uw wil, leer me uw woord. En uw wil die alleen heilig en goed zijn. Leer me die gehoorzamen. Bidden we om die genade? Er is nog iets wat juist ook hier ter sprake moet komen. Niet alleen bidden we met deze woorden uw wil geschieden. Of dat wij aan alle mensen de wil van God mogen gehoorzamen, die geopenbaarde wil, dat woord en die wet van God. Maar we bidden ook of we zonder tegenspreken mogen leren berusten in Gods verborgen wil. Dat wordt niet nadrukkelijk gezegd in de Heidelberger, al zit het aan mijn gedachten er wel in opgesloten. Maar als u andere belijdenissen, waarin het gebed des Heren behandeld wordt en naastlegt, dan ziet u dat het daar met alle nadruk ook in genoemd wordt. Berusting in de wil van God die voor ons verborgen is. En dat kan ontzaggelijk moeilijk zijn. Met name als Gods plan, Gods raad in ons leven een andere weg gaat dan wij zelf willen. Het kan zo zijn dat wij leven. En plotseling komt er een kronkel in ons levenskoord. Boston heeft dat bekende boekje, heel mooie boekje geschreven. Het kromme in het levenslot. En daar heeft hij ook over deze dingen gesproken. Kan zijn dat er een kromming komt in onze levensweg. Plotseling ziekte. Plotseling heel grote zorgen. Een ongeluk waardoor iemand die ons heel lief is wordt weggenomen, weggerukt uit het leven. Levensweg gaat totaal anders dan wij gedacht hebben. En zo ongedacht soms. Zonder dat we er erg in hebben. Juist dan kunnen de vragen bij duizenden en bij duizenden bovenkomen. 'S Nachts, als je de slaap niet kunt vatten, kunnen de waaroms met allemaal hoofdletters als het ware lichten voor je staan. En om dan te buigen en te zeggen, het is Gods wil. Uw wil geschieden. Ja, dat gaat zomaar niet. Daar is genade voor nodig. Weet u wie dat beleefd heeft en ingeleefd heeft? Job. De man die als het grote voorbeeld van een leider met vele krommingen in zijn levenslot ons in de Bijbel getekend wordt. Job, rijke man, welvarend, godvrezend. En op één dag wordt Job alles afgenomen. En dan blijkt het wat de genade van God in het leven van Job vermag. Dan zegt Job aan het einde van die dag als zijn vrouw tegen hem zegt, zegen God en sterf. Dat betekent vervloek nu God, maar wat heb je aan deze God? Dan zegt Job het. De Heere heeft gegeven. En de Heere heeft genomen. De naam des Heere zij geloofd. Job zegt, de Heere heeft het in het verleden allemaal aan me toevertrouwd. Al die bezittingen, al die kinderen. En nu heeft God het van me afgenomen. De naam des Heere zij geloofd. Ja, dat kan Job alleen maar zeggen, omdat genade de overhand heeft in zijn leven. Daarom kan Job hier zeggen, de wil des Heere geschieden. En zo kunnen er levensomstandigheden zijn, gemeente, misschien spreek ik wel over uw leven, die u zelf niet begrijpen kunt, die u zelf ook niet wilt. Maar weet u wat het ergste is? Als we onder zulke levensomstandigheden het met God niet eens kunnen worden. Als we onder zulke levensomstandigheden tegen God in opstand staan en in opstand blijven. Er is niets zo vermoeiend en niets wat zoveel wrevel in het hart geeft als opstand tegen God. En als u daar nu mee topt, of in uw persoonlijke leven wel eens mee topt, bij ogenblik, dat u het niet meer aan kan. Weet u wat dan zo van bijzondere betekenis is? Deze bede uit het Onze Vader. Heere, uw wil geschieden. Dat betekent, zegt onze catechismus, geef. Daar hebt u het weer. Geef genade. Geef genade, Heere, dat ik voor uw wil mag buigen. Geef genade dat ik het aan u mag overgeven. Geef genade dat ik het in uw hand mag leggen. Kijk, dat had de man die de catechismus schreef, duidelijk gezien vanuit het woord van God. Dat hebben al Gods kinderen bij het licht van Gods genade geleerd. Ik heb genade nodig om het aan God over te geven. Om te leren bidden van harte en zonder tegenspreken. Uw wil geschieden, de uwe alleen. Kijk, dat betekent geen doffe berusting. Doffe berusting, terwijl je met je lippen zegt het is goed en je hart eigenlijk nog kookt en woelt in je binnenste. Het betekent ook geen doffe lijdelijkheid, waarin je alles maar over zijn kant laat gaan, zoals men dat dan noemt. Maar het betekent dat je door genade gaat leren, Gods wil is goed. Kleine woord in onze catechismus, Gods wil is goed. Waar ik Gods wil ga billijken en ga goedkeuren. Daar komt ook onderwerping. Waar ik van Gods wil ga zeggen, Heere, uw wil is altoos wijs en goed. Het is majesteit al wat gedoe. Dat ga leren. Ja, dan geeft de Heere daar ook bij onderwerping, overgave. Buigen voor zijn wegen, voor die krommingen in de levensweg die ik niet kan begrijpen. En waar ik buigen ga voor God. Met zijn wil eens ga worden. Daar komt ook het verlangen in mijn hart. Dat nu die krommingen in het levenslot, de moeite, de zorg, het verdriet, wat dan ook. Dat dat zo gebruikt mag worden. Dat ik daardoor geleid mag worden in de wegen en in de kennis van de Heer. Heer, zegen die omstandigheden aan mijn hart. Zegen de moeite, het verdriet, de rouw, de ziekte. Persoonlijk, opdat die beproeving, die moeite vrucht mag dragen. Uw wil geschieden, de uwe alleen. Uw wil is altoos wijs en goed. Kijk, en om die dingen te leren, We hebben het al meermalen aangestipt, is genade nodig. En hoe ontvang je die genade nu? Die genade ontvang je van God. Het is een eenzijdig werk. Het komt van één kant. Maar de weg waarin je die genade ontvangt is dicht bij het woord leven. Bij het geopenbaarde woord van God. Bij de geopenbaarde wil van God. Mensen die bidden dicht bij de geboden van de Heere leven. Ontvangen vaak veel kracht in tijden van beproeving. Niet dat ze dat verdienen. Maar wie dicht bij de geopenbaarde wil van God leeft, wordt door de Heere vaak bijzonder geoefend tot onderwerping. Als er kronkels in het levenspad komen. Wat is nodig? Leven bij het woord. Biddend leven. Heere, geef die genade. Geef die genade dat ik uw woord mag gehoorzamen. En dat ik onder de verborgen wil van u, de wegen van u in mijn leven, dat ik daaronder mag buigen. En mag zeggen wat u doet is goed. Weet u hoe dat Gods kerk dat alleen leert zeggen? Hoe ze alleen hun eigen wil leren kruisigen? De wil van God leren gehoorzamen en aan de verborgen wil van God zich leren onderwerpen. Alleen omdat er één is geweest. Die hier op aarde was. Iets meer dan 30 jaar. En die heel zijn leven. Niets anders deed dan de wil van God gehoorzamen. Nooit een zondige gedachte tegen enig gebod van God in zijn binnenste opgekomen. Als jongen, als kind in huis. Als volwassen man toen hij het land doorwandelde. De wet van God was in zijn hart geschreven. Ik draag uw heilige wet. Die ge de sterveling zet in het binnenst ingewand. Zo heeft de Heer Jezus de wil van God vervuld. Elke dag. Elke ademhaling als het ware, was het uw wil geschieden, de uwe alleen. En toen Gods weg, de verborgen raad van God, zijn dood eiste. Het drinken van de drinkbeker. Toen worstelde hij in Gethsemane, die ontroerende woorden. Uw wil geschieden. Want daar bad de Heer Jezus daar. Uw wil geschieden. Niet mijn wil. Maar uw wil geschieden. Kijk, en u kan een weerbarstig en opstandig hart zijn eigen wil leren kruisen. En onder de wil van God bukken. Met de wil van God eens worden. De wil van God lief krijgen. Omdat er één geweest is die die wil van God tot het einde toe gedaan heeft. En omdat er één geweest is die voor zijn kerk gebeden heeft. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat heeft de Heer Jezus gebeden, ook als borg. Opdat zijn kerk zou leren sterven aan de eigen wil van het zondige hart. En opdat ze Gods wil goed zou keuren. En zonder tegenspreek. Zonder opstand. Voor die wil gaan buigen. En zijn geboden volgen. En als u zo mag leven. Bediend uit die grote heilsfontein van die worstelende man van smart. Zo uw eigen wil mag verliezen. En het in alles met God eens mag worden. Wat heb u dan een rijk leven. Dan ben u wel arm in uzelf. Dan moet u zelf tegen uzelf zeggen. Ik ken het niet. Ik wil strijden tegen uw eigen wil. Maar dan mag u God overhouden. Dan wordt u als een arme met goederen vervuld. Want er is geen vrede. Geen rust van het hart. Die groter is dan de vrede van een mensenkind dat het met God eens wordt. En wat Gods wil leert doen. En Gods wil leert aanbidden. Dan mogen de stormen van het leven komen. Dan mogen de vragen van het leven komen. Maar wie in Gods wil geborgen ligt en het met Gods wil eens wordt, die ontvangt een vrede die alle verstand te boven gaat. Toe. Zou u daar niet naar verlangen? Zouden we daar niet naar uitzien? Zouden we daar niet om smeken? Heere, uw wil geschied. Leer het voor het eerst. Breek mijn wil. Breek mijn hart. Leer het opnieuw. Breek mijn dwaasheid. Mijn opstandigheid. Maak me eens willens met u. Heere, doe het. Uit genade. Om Jezus wil. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heere, we naderen tot u aan het einde van deze dienst om uw grote naam dank te zeggen voor het woord wat u ons gaf. We hebben het in alle eenvoud en van onze kant ook in alle gebrek overdacht. Maar uw woord spreekt duidelijk, Heere, uw wil geschieden. En nu vragen we van u, wil u dat woord toepassen? Opdat wij leren wat dat gebed betekent, de diepte, de breedte, de lengte en de hoogte. O God, leer ons zien dat het nodig is dat wij aan onze wil sterven. Dat wij onze eigen wil leren verloochenen. En het ons verlangen mag zijn, geef genade om uw wil te doen. Om in uw wegen te wandelen. O Heere, geef dat we mogen leren strijden tegen de zonde. En tegen het verworden en verachten van uw geboden. Wil ons ook genade geven om te buigen onder uw wil als uw leven, als onze levensweg. Onder uw voorzienige leiding anders loopt dan we zelf willen. Heere, uw wil geschieden. Geef, o God, dat dat in ons hart geschreven mag staan. En dat we in de moeilijkste omstandigheden, en er zijn er ook onder ons die moeilijke omstandigheden niet vreemd zijn, mogen leren zien op die ene leidsman en voleinder des geloofs, die ook voor zijn volk tot het einde toegebeden heeft. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Heere, als er een worstelend reiziger naar Sion is, die met alles van zichzelf vastgelopen is. Open u zijn ogen, open u haar ogen, voor die ene, die u wil hoger achten dan zijn eigen menselijke wil. Heere, schenk rust en vrede. Het zien op die ene die geleden heeft, die gestorven is en die opgewekt is, die ook de rechterhand God zit, die ook voor ons bidt. We vragen het om zijnentwil. Amen. Gebed des Heren, het vierde vers is onze slotzang. Het gebed des Heren, vers 4. Uw wil geschieden, uw wil alleen. Gaat heen in vrede, dragen de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.